Wij openen de schriften in het boek Genesis en lees daaruit Genesis 45, te beginnen bij vers 16 tot en met het einde vers 28.
Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doe dit. Laat uw beesten en trek heen, ga naar het land Kanaan. En neem uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij. En ik zal u het beste van het Egypteland geven en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neem u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voor uw vader en kom. En uw oog verschone uw huis raad niet. Want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen ieder wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen, dragende het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en ze vertrokken. En hij zei tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had, om hem te vervoeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Genesis 45 en daarvan vers 26. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Geliefde gemeente, het is bekend van de reformator Maarten Luther dat hij tijden had van zeer diepe depressie. Dat er een grote duisternis over zijn ziel kwam. Dat lag wat in zijn karakter. De ene mens heeft dat meer als de andere mens, een soort melancholie. Maar daarnaast werd Luther natuurlijk ook geplaagd door allerlei moeite en door allerlei aanvechtingen, het grote werk van de reformatie, de vele teleurstellingen die hij ook daarin moest ondergaan, lichamelijke kwalen, en dat alles bij elkaar, alle beproevingen, kinderen die hij moest missen, dat maakte dat hij soms erg depressief was. Dan zat hij dagen zwijgend voor zich uit te kijken. En toen er weer zo'n periode van duisternis was aangebroken, toen kwam er in het hart van Catharina van Bora, zijn vrouw, de gedachte op om de luiken van de pastorie te sluiten. De luiken gingen dicht. En dat was in die tijd en ook in onze tijd, zeker vroeger nog wel eens, een teken dat er iemand overleden was. Als overdag de luiken gesloten gingen of de gordijnen dicht gingen. Of lakens voor de ramen werden gehangen. Een teken van diepe rouw. En Luther, die vroeg verschrikt, wie is er gestorven? En Catharina zei, de God van Maarten Luther is dood. En met grote ontroering pakte de reformator een krijtje. Hij kon niet spreken. En hij schreef op de tafel, vivit. Hij leeft. En gemeente, iets dergelijks zien we ook bij de oude patriarch. vader Jacob, die zoveel jaren lang in geestelijke duisternis had geleefd, omdat zijn zoon Jozef, van wie hij zoveel hield, zijn lievelingskind, kind van zijn geliefde Rachel, op wie hij zoveel leek, hij dacht dat hij door een wild dier verscheurd was, jarenlang getreurd. We lezen in al die jaren niet dat Jacob een altaar gebouwd heeft. We lezen niet dat hij de naam van de Heer heeft aangeroepen. We lezen alleen maar woorden van rouw, woorden van depressie. Al deze dingen zijn tegen mij. Gij berooft mij van kinderen. Ik zal met grauwe haren ten grave nederdalen. Dat soort uitspraken komen die 23 lange jaren uit zijn mond. En we lezen nergens van enige geloofsoefening. We lezen nergens van enig gebed. Het is jarenlang duister en stil geweest. En dan komt het bericht. Jozef leeft nog. Dat is ongelooflijk. Dat is de eerste gedachte. Een ongelooflijk bericht. Hij kan het niet geloven. En ten tweede een onbevattelijk wonder. Als dat door gaat dringen. Toen werd zijn geest levendig. En hij zei: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Een van de meest ontroerende geschiedenissen toch, gemeente, uit de Bijbel. En we gaan er met Gods hulp. Op deze tweede paasdag kon het zijn als een nalezing op het paasfeest met elkaar overdenken. En proberen daar wat lijnen naar het geestelijke leven in te trekken. Jozef leeft nog. Een ongelooflijk bericht. En een onbevattelijk wonder. De jongens en meisjes die kennen deze geschiedenis ook. Ik hoef er dus niet heel uitgebreid bij stil te staan wat er hiervoor gebeurd is. Het wordt ons al verteld van onze vroegste jaren. Hoe Jozef, een kind van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob, een godvrezende jongen, die de zonde van zijn broers niet kon verdragen en die ze ook vertelde aan zijn vader, dat hij werd verkocht naar Egypte. Daar was Jacob natuurlijk zelf ook schuldig aan, medeschuldig. Want hij trok die jongen overduidelijk voor. Hij gaf hem een koninklijk kleed, een veelvervige rok. Een koninklijk kleed, zo is dat letterlijk. En dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet bij die broers. Ze werden jaloers en terecht. Dat was niet goed van Jacob, maar ja, hij hield zoveel van die jongen. Niet alleen omdat hij zo leek, uiterlijk leek op Rachel, waarvan geschreven staat dat ze schoon van gedaante en schoon van aangezicht was. Jozef leek als twee druppels op zijn lieve vrouw Rachel. Maar wat de liefde nog sterker maakte, wat de diepste kant van die liefde was, dat Jozef de Heere vreesde, in tegenstelling tot die andere zonen van Jacob. Dus Jacob had een diepe geestelijke band met dit kind. En dan daarbij kwamen ook nog eens die dromen. Jozef had gedroomd over die schoven die neerbogen voor zijn schoof, korenschoven. Over die sterren die neerbogen voor hem. En ze wisten daar geen raad mee wat daar nou mee bedoeld werd. Maar het was wel een belofte van God. Jacob bewaarde die dingen in zijn hart. Maar hij is met alles de dood ingegaan. Want op een dag, op een kwade dag, kwam daar dat bericht. Heel onbarmhartig kwamen die broers daar. Met dat koninklijke kleed. En de jongens en meisjes weten wat ze gedaan hadden. Jozef die zijn broers moest opzoeken in Dothan. Ze zeiden: kom, laten we die meesterdromer doodslaan. Ruben verhinderde dat en hij wilde die jongen heimelijk weer terugsturen naar zijn vader, maar dat liep allemaal anders en uiteindelijk hebben ze hem verkocht aan de Midianieten naar Egypte toe. En dat kleed, dat prachtige koninklijke kleed, dat hebben ze besmeurd met geitenbloed en dat heel onbarmhartig teruggestuurd naar Jacob. En Jacob kwam in diepe rouw terecht. Voorwaar, mijn zoon Jozef is dood. Een wild dier heeft hem verscheurd. En toen zijn die 23 lange jaren van rouw en van verdriet begonnen, waarvan ik zojuist zei dat er niet één zonnestraaltje, niet één genadeblijk in zijn leven meer te vinden was. Hij bouwde geen altaar, hij bad niet tot God. Ik zeg niet dat er helemaal geen zuchten uit zijn ziel op zijn gekomen en dat er af en toe geen lichtstraaltje in zijn hart is gevallen, maar we lezen het niet. En dan uiteindelijk, heel die geschiedenis met die onderkoning, dat hij wel gehoord heeft, maar daar begreep hij natuurlijk ook niks van. Toen moest hij al zijn zonen meegeven, inclusief Benjamin. En hij slaakte die moedeloze kreet. Ben ik dan beroofd van kinderen? Dan ben ik beroofd. En zo zat hij daar. Oud en grijs. Gebroken en geknakt door het verdriet. Maar dan ineens daar in de verte. Een stofwolk. Jacob zit in zijn tent. En zijn oude ogen speuren de horizon af. Wanneer zullen mijn kinderen terugkomen? Hoe zullen ze terugkomen? Zullen ze wel terugkomen? Maar dan ineens komt daar die karavaan aan. En als die jongens dichterbij komen, dan roepen ze al van verre naar hun vader. Ik stel me dat zo voor. Jozef leeft nog. En dan lezen ze zo heel treffend dat het hart van Jacob bezweek. Toen bezweek zijn hart. Letterlijk staat er, toen verkleumde zijn hart. Hij werd helemaal koud van binnen. En hij geloofde er niet. Ongelooflijk bericht. Jozef leeft nog. En ze zeggen het nog eens. Jozef leeft nog. Hij is regeerder in gans Egypteland. Dat is inderdaad niet te geloven. Als je 23 jaar getreurd hebt om je kind, taal nog teken hebt gehoord, en dan ineens zo'n bericht. En niet alleen maar dat hij leeft, maar ook nog eens dat hij de regeerder is, dat hij de koning over Egypte is. Dat is toch veel te veel? Dat is toch veel te groot? Dat kun je toch zomaar niet geloven? En gemeente, dit is een element, als we daar heel even bij stilstaan, als we de lijnen wat proberen door te trekken naar het geestelijke leven of allereerst naar de rest van de schrift, dan zien we dat dat natuurlijk meer voorkomt. Dat mensen een bericht horen dat ze niet kunnen bevatten, dat ze zeker niet kunnen geloven, al zouden ze het graag willen geloven, maar het is te groot om te geloven. Dat element vooral. Niet, het is geen bruut ongeloof. Er zijn natuurlijk mensen die bruut ongeloof, die zeggen, ach, dat is allemaal maar sprookjes en dat is niks van waar enzovoorts. Dat is voor kinderen. Bruut en goddeloos ongeloof. Maar dat was het natuurlijk niet. Maar het kan wel eens te groot zijn. Het is te onbevattelijk. Het overstijgt je begrip. Dit kan gewoon niet. Nou, dan denkt u al met mij natuurlijk aan die boodschap op de paasmorgen. Toen die vrouwen daarbij het graf kwamen, met die grote vraag, wie zal ons de steen doen afwentelen, die grote steen, symbool van alles wat tussen ons en tussen God instaat, symbool van de zonde, symbool van de gevolgen van de zonde, de dood, symbool van vijandschap. En die steen was afgewenteld. En daarop zat die engel, als op een preekstoel. En daar hield hij zijn eerste paaspreek. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan. Komt en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En als die vrouwen dan terugkeren van het graf vandaan, dan ontmoeten ze de Heere Jezus. En dan gaan ze met die boodschap naar de discipelen toe. En dan lezen we eigenlijk hetzelfde wat hier ook van Jacob geschreven staat. Zij geloofden hen niet. Het klonk als, zo zegt Lucas, ijdel geklap. Leeg geklets, zo staat het er letterlijk. Dit kan niet. Dit is onmogelijk. Ook al had Heer Jezus het gezegd. Ja, dat hij moest lijden en sterven, maar na 3 dagen opstaan. Dat had hij herhaaldelijk gezegd. Maar ze waren het vergeten. Die beloften van God, die er in hun leven lagen, die deden op dat moment geen kracht. En als Jezus dan later nog in hun midden komt, door die gesloten deuren, dan staat hij daar voor hen. Dan staat er, en als zij het van blijdschap nog niet geloofden. Ze moesten in hun hand knijpen. Dit kan toch niet? Dit is onmogelijk. En gemeente, dat zijn zaken die in het leven van hen die de Heere mogen vrezen, niet onbekend zijn. Natuurlijk heb je mensen die altijd kunnen geloven. Die zeggen, ja, je kunt toch lezen, het staat er toch. Je moet geloven. En ongeloof is zonde. En wie zal het ontkennen? Maar gaat u nou maar eens zeggen, nou, vanavond om 7:30... Ik heb het nou een beetje druk, maar vanavond om 7:30, dan ga ik een poosje geloven. Nou, we voelen allemaal wel aan, gemeente, als we het ware, het zaligmakende geloof bedoelen, dat is niet iets wat wij in onze macht hebben om dat te doen of niet te doen. Dat is inderdaad een gave Gods. En als de Heere spreekt, en dat heeft in het leven van Jacob gedaan, meerdere keren, bij Bethel en bij Peniel, maar ook door die dromen van Jozef, heeft God gesproken, heeft God beloofd. Dingen die hij ook niet kon bevroeden, wat dat nou inhoudelijk zou moeten zijn, dat moest eerst vervuld worden voordat hij wist wat daarmee bedoeld werd, die dromen van Jozef. Maar hij was wel een drager van die belofte. En zo was het ook met de discipelen. Die hadden het spreken van de borg gehoord. Lijden, sterven, maar opstaan na 3 dagen. En ze hadden die klanken wel opgevangen. Maar gemeente, de Heere moet er echt geloof bij geven, wil je er ook echt iets aan hebben. En ieder die de Heere mag vrezen, die weet daar toch ook van. Dat het woord daar voor je ligt. En dat de Heere wel eens in een bepaald woord kan spreken. Maar dat je niet goed weet wat je ermee moet. Dan moet hij er echt geloof bij geven. Anders versta je het niet. Dan doet het geen kracht. En dan zijn de dingen ook wel eens te groot om te geloven, toch? Als de Heilige Geest nou in je hart werkt en hij gaat je daar ontdekken aan je zonde en aan je schuld. En dat is toch de gewone weg van de Heilige Geest. Dat hij je laat zien wie dat je geworden bent. Dat je tot jezelf komt, net zoals de verloren zoon. En dat je voor God op je knieën valt. Ik heb gezondigd. Met die tollenaar in de tempel op je borst slaat, o God, wees mijn zondaar genadig. En als dat werkelijk gemeente gaat wegen, die zonde, En soms zijn er echt hele grote zonden bij. En dan kan er in de Bijbel staan dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan kan de Heere zeggen, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar leg daar nou maar eens je hand op. Pak dat nou maar eens. Eigen je dat nou maar eens toe. Dat gaat zomaar niet. Dat kun je in ieder geval niet zelf. Ja, je kunt het jezelf aanpraten natuurlijk, maar die echte vrede met God, die ervaring van rust en van genade en van liefde, dat is echt een werk van de Geest. De Geest stort de liefde en het geloof uit in het hart. En als we weten wat dat is, het geloof te beoefenen, dan kennen we het onderscheid tussen geloof en ongeloof. Dan weten we het verschil. Of de Heere nou iets tegen ons zegt, of dat we het tegen onszelf hebben gezegd. Je hebt in de christinnenreis van John Bunyan een persoon, dat is buurvrouw Barmhartigheid. En dat is het symbool voor een bekommerd mens. Voor een zoekende ziel. Die altijd beschroomd blijft. Die niet zomaar kan geloven. Die niet zomaar durft te geloven. Die niet zomaar de dingen die worden verkondigd toe kan eigenen. Ze heeft al helemaal geen persoonlijke belofte. Ze heeft geen boekrol gekregen met daarin een persoonlijk woord van God, een uitnodiging. Christine die zegt, nou ga maar mee op mijn uitnodiging. Want die Heere van Sion, die zal ook jou liefelijk willen ontvangen. En ze loopt altijd een beetje achteraan. En als ze dan bij de enge poort komen, dan mag iedereen naar binnen. Maar zij blijft buiten staan. De poort gaat voor haar neus dicht. En dan klopt ze en dan roept ze. En op een bepaald moment dan valt ze flauw. Ook weer zoiets van dat niet zomaar kunnen geloven. Het is te groot. Het hart bezwijkt. Is dat voor mij? Ik die zo gezondigd heb, tegen beter weten ingezondigd. Dat kun je soms niet bevatten. Datgene wat er in zondag 23 staat, en dat is toch ook in het leven der genade wel eens zo, dat je dat niet kunt bevatten. Dat God mij dan aanziet alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht, die Christus voor mij volbracht, dat gaat toch uw bevatting te boven. En ook als we iets mogen kennen van die vergeving van zonde. Jacob wist dat toch. Bethel, Peniel had hij meegemaakt. Maar toen kwam er deze beproeving. Dan kan er weer zo'n grauwe sluier over je leven komen. Oude zonden worden wakker. Nieuwe zonden kruisen je pad. Tegen beter weten ingezondigd. Tegen het spreken van God ingezondigd. En dan is er ook nog eens een duivel. Die heeft ook een gewoonte om zulke mensen een bezoek te brengen. En hen wijs te maken dat ze geen genade bij God hebben. En die fluistert en die sist het ze in. Waar is God, op wie gebouwd het? Dan kun je er zomaar niet bij. Dan is het nodig dat de Heere zelf spreekt. En iemand die zei is, ja, ik mag bij tijden heb ik mogen geloven dat God mij de zonde vergeven heeft, maar ik kan ze mezelf maar niet vergeven. En dat is niet omdat je wijzer bent dan God, maar omdat het onbevattelijk, het is zo groot. Het wonder is zo groot. En dan zien we dat er een verandering komt bij Jacob. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, En dat hij die wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren. Zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Dan dringen die broers aan en ze vertellen alles. Ongetwijfeld zullen ze ook verteld hebben, eindelijk verteld hebben wat ze gedaan hebben. Dat hebben ze ook al die jaren verborgen gehouden. Ik krijg de indruk, gemeente, dat Jacob bij momenten wel er iets van aangevoeld heeft. Dat die broers meer wisten dan dat ze wilde vertellen. Daarom zei hij ook, gij berooft mij van kinderen. Maar we lezen nergens dat ze het ook echt beleden hebben. Ik vermoed dat ze dat hier toch wel hebben gedaan. Vader, wij hebben het gedaan. Wij hebben hem verkocht. Hij is niet gedood. Maar hij is als een slaaf naar Egypte gegaan. En toen hebben ze heel dat verhaal verteld. Dat hij daar in dat huis van Potifar heeft gezeten. En dat hij uiteindelijk in de gevangenis terecht is gekomen. En door dat wonder op de troon van Egypte terecht is gekomen. Al die woorden van Jozef, heel die geschiedenis, die onbevattelijke geschiedenis. Die als het ware als een jongensboek leest. Want het is bijna niet te geloven dat zo'n slaaf opklimt tot het allerhoogste ambt van het wereldrijk, de wereldmacht in die dagen. Jongens en meisjes, Jozef was de onderkoning van Egypte. Egypte, dat is het Amerika van nu. De op één na hoogste regeerder. Dat is ongelooflijk. Dat lijkt wel een sprookje. Maar het is waar gebeurd. En dat vertellen die broers allemaal. En dan ziet hij die wagens, die prachtige koetsen, die Egyptische koetsen met al die paarden. En als hij dan die bewijzen erbij ziet, ja, dan staat er, toen werd het hart van Jacob levendig. Levendig. Dat is ook zo'n fijn trekje, gemeente, in de vertelling van deze geschiedenis. Kijk, Jacob was een levende ziel, zo zou je kunnen zeggen. En daar bedoel ik mee dat hij geestelijk tot leven is gewekt. En van nature is de mens dood door misdaden en door zonden. Een geestelijke doodsstaat, zo zegt Paulus. Dat wil zeggen, je leeft zonder God. En zoals die verloren zoon zonder zijn vader leefde. Toen zei die vader, deze mijn zoon was dood. Dat wil zeggen, hij leefde zonder zijn vader. En hij had zijn vader ook dood verklaard door die erfenis alvast op te vragen. Zo is de mens, geestelijk dood. Nou, Jacob was levend. Dat wil zeggen, hij was wedergeboren. Maar een levende ziel is niet altijd levendig. Het kan heel erg dood en heel erg dor en heel erg duister zijn. En het geestelijke leven kan inzinken. Door die omstandigheden met Jozef. Door het ongeloof. Door aardsgezindheid. Zonden, alles kan dat geestelijke leven weer helemaal doen laten inzinken, zodat er net lijkt alsof er geen leven meer in je ziel is. Dat is ook wat als je dat moet beleven. Misschien zijn er wel onder ons die midden in zo'n periode zitten. Dat je denkt, ondanks alles wat ik heb meegemaakt, ondanks alles wat ik heb mogen beleven. En je denkt terug aan de tijden toen de Heere zo dichtbij was. Hoe zag ik daar uw alvermogen, zegt Psalm 63. Hoe blonk uw goddelijke eer alom. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Maar dat het zo stil is en zo dor en zo dodig en dat je jezelf niet op die plek kunt brengen. Een levende ziel is niet altijd levendig, maar hier, gemeente, verandert er iets. Door die wagens die hij ziet en door die woorden van Jozef, we zien ineens het gelaat van die oude man oplichten. En hij zegt, het is genoeg. Ik ben overtuigd. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Dan geeft de Heere soms bij zijn woord ook tekenen. Die je kunnen overreden. Dat het woord wat hij gesproken heeft, en wat toch als het ware stil ligt te wachten in je hart, dat dat zomaar ineens vanaf de kansel wordt verklaard bijvoorbeeld. Dat waar je mee loopt, dat het verwoord wordt in de prediking. Net zoals dat bij die vrouwen was, die naar dat graf gingen. Met de dood in hun hart. Ze gingen naar een dode Jezus. En de engel die zei, ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat is zo'n vertroosting te midden van je dodigheid. Ik weet hoe het ligt in je hart. De Heere geeft tekenen. En dan mogen we ook gewoon heel eenvoudig denken aan de sacramenten die hij gegeven heeft. De heilige doop, gemeente, we zijn er veel te weinig mee bezig. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is inderdaad zo vaak maar een gewoonte of een bijgelovigheid waarom we met onze kindertjes bij het doopvond staan. En dat ik zelf gedoopt ben. En natuurlijk, we zijn misschien een beetje bunzig geworden van al dat oppervlakkige verbondsautomatisme en ja, je doop enzovoorts. Alsof dat al genoeg is, we weten beter. Maar we kunnen het ook zwaar onderschatten. En Maarten Luther, ik zei al in het begin, hij had vaak van die duistere periode. Hij heeft ook zichzelf wel eens tot de orde geroepen dat hij zei, Martinus, du bist getauft. Maarten, je bent gedoopt. Leg je hoofd eens in je nek en toon de Heer in je voorhoofd. Heer, u hebt hier geschreven, uw driemaal heilige naam, ik ben toch van u. Die sacramenten zijn gegeven tot versterking van het zwakke en van het aangevochten geloof. Als een schuldige zondaar pleiten op die belofte en op dat teken van die belofte. Hoe menigmaal is Gods kind niet vertroost geworden toen hij aan de tafel van het verbond zat. En hij zijn hart eens opwaarts mocht heffen in de hemel. En daar mocht zien op die gekruisigde Christus. Die aan de rechterhand des vaders zit en altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En die werkelijk vertroost werd door dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn. Hem gedenken. Bij brood en beker. Die sacramenten, die wagens, zomaar om het in het beeld van de tekst te zeggen, die zijn door God gegeven. En toen werd het hart van Jacob levendig. Het geloof brak door. De Heere gebruikte de woorden van Jozef. En hij gebruikte de wagens van Jozef. Om de oude man levendig te maken. Ik zal gaan, zo zegt hij. En ik zal hem zien, eer ik sterf. Misschien dat we denken, gemeente, waarom heeft Jozef nou zo lang gewacht? Waarom heeft Jozef nou drie... Nou, die eerste jaren kon hij natuurlijk niet, hè. Slavernij, gevangenis. Toen, hij heeft daar zo'n... Ja, 8 jaar ongeveer in die slavernij en gevangenis gezeten, maar daarna kwam die eruit. Toen kwamen die 7 vette jaren en toen daarna die 7 magere jaren. Waarom heeft Jozef nou niet eerder zijn wagen, zijn koets gepakt en is hij niet naar Kanaan gereden? Waarom heeft hij nou zijn vader al die tijd in het ongewisse laten zijn? Waarom heeft hij nou geen bode gezonden? Waarom heeft hij zijn vader niet laten zoeken? Dat had hij toch makkelijk kunnen doen? Gemeente, ik denk dat er een aantal dingen van te zeggen zijn. Ik krijg uit heel de geschiedenis de indruk dat Jozef het land Egypte niet mocht verlaten. Want als ze straks elkaar ontmoeten, dan gebeurt dat in het land Goshen. Als Jacob de grens overgegaan is. Misschien dat het zo is geweest dat die allerhoogst geplaatste ambtenaren, die onderkoning, dat hij het land niet uit mocht uit angst voor aanslagen of wat het ook is. Maar goed, dan zou je kunnen zeggen, dan had hij ook nog andere mensen kunnen sturen. Maar dat Jozef zo lang gewacht heeft, dat heeft ermee te maken dat Jozef geleerd heeft dat hij op God moest wachten. Jozef heeft zelf een keer geprobeerd om de Heere te helpen. Om de Heere te helpen om uit de gevangenis te komen. En Jozef die zat daar en de Heere was met hem. Dat staat er herhaaldelijk. Maar op een bepaald moment werd ook Jozef moedeloos. En hij zat er in die gevangenis. En ook hij kon van die belofte niks meer maken. En toen kruiste die schenker en die bakker zijn pad. En toen mocht hij die dromen verklaren. En toen ging Jozef zelf aan de slag. En die zei tegen die schenker, als je nou bij de farao terugkomt, denk dan aan mij. En doe een goed woordje voor me, dat ik hier uitkom, want ik ben onschuldig. En toen ging hij zijn hoop vestigen op die schenker. Maar ja, die schenker die vergat hem. En toen zijn de moeilijkste jaren voor Jozef aangebroken in die gevangenis. Toen werd alles duister en donker, omdat hij zijn hulp niet van God, maar van mensen verwachtte. En daar heeft Jozef een hele belangrijke les geleerd. Ik moet wachten op God. Die belofte moet ik niet zelf in vervulling laten gaan. Want dan gaat het mis. En net zoals Abraham, die wilde de Heer ook een handje helpen. En die zei van nou, dan ga ik maar met Hagar trouwen. Dan zal dat het kind wel zijn. En wat een ellende is daaruit voortgekomen. Nee, gemeente, in het geestelijke leven leert een mens wachten. Hoe vaak lezen we dat niet in de psalmen? Wacht op de Heer. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Dat is ook iets van het geloof. Het geloof is niet altijd van hebben en weten en kennen en nu ben ik het. Het geloofsleven dat heeft één belangrijke zaak en dat is de hoop. Uitzien. Verwachten. Net zoals we dat in de wachtkamer van de dokter doen, jongens en meisjes, dan ga je daar zitten. En dan ben je patiënt, hè? En patiënt in een ziekenhuis, dat woord betekent geduld. Patientia, geduld. Nou, dat moet je hebben in een ziekenhuis. In een wachtkamer zit je soms een uur, soms al twee uur te wachten. Maar je weet, dat is toch je verwachting, dat is toch je hoop, die deur die gaat straks open. En dan roept de dokter mij binnen en dan mag ik alles vertellen wat mij bezighoudt. En zo is het in het geloofsleven ook, gemeente. Jozef heeft leren wachten. Wachten totdat God de belofte ging vervullen. En dat gaat de Heere dan ook doen. En als we dan denken, gemeente, aan die ontmoeting met Jacob en Jozef, dan ontroert dat toch altijd weer, hè, dat onbevattelijke wonder. In het volgende hoofdstuk. Het vormt niet echt gedeelte van de tekstgemeente, maar het loopt er wel op uit natuurlijk. Een ontroerend gedeelte. Vers 29. Toen spande Jozef zijn wagen en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik u aangezien heb. Aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Valt het u ook op, gemeente, dat hier ook sprake is van Israël? Dat zien we in de tekst ook staan. Eerst is er sprake van Jacob. Vers 27, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide. Ik moet nog even de vinger bijleggen. Jacob, ja dat is zijn oude natuur, zo zou je kunnen zeggen. Jacob, dat is de man die zelf aan de slag ging. Die zelf met list en bedrog en met rekenen en berekenen zijn leven wilde leven. Maar die Jacob die zat dood en dor daar in zijn tent en hij kon het niet meer bekijken. Het was hem allemaal uit handen genomen. Maar nu hij zag dat God de belofte ging vervullen. Toen werd hij Israël, strijder Gods. Toen kwam de kracht, toen kwam het leven weer in zijn ziel. En hij zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. En dan zien we hem gaan, die oude man. Inmiddels 130 jaar. Daar zit hij op zijn wagen. De wagen van Jozef. De gouden koets, zouden we bijna zeggen. En dan komt hij daar in Goshen. En dan komt daar Jozef aan. Dat kind, wat hij zo had moeten missen. Dan ziet hij daar als het ware Rachel naar zich toe komen. En ze vallen elkaar om de hals. En ze wenen lang, zo staat er. Al die 23 jaar van verdriet en van gemis, van rouw, van vragen, van verscheurdheid, van geestelijke aanvechting, van strijd, alles komt eruit. Als je daarover nadenkt, gemeente, wat dat betekent, wat dat geweest is. Dat Jozef eraan komt. In die koninklijke kleren. Regeerder van gans Egypteland, omgeven door een leger van soldaten. Het is dat Jacob het zag. Anders dan was het toch niet te bevatten. Dat onbevattelijke wonder, zijn kind dat hij doodgewaand heeft, dat staat hier voor hem in alle pracht en praal als de regeerder. De machtigste man van het oude oosten. En ze vallen elkaar om de hals. En ja, inderdaad, het verdriet van 23 jaar en het gemis, dat komt eruit. En dat hij dat kind nou weer terug heeft. Maar gemeente, het verdriet, de tranen, dat gaat dieper. Het zijn ook tranen van verwondering. Tranen van diepe verwondering. Want God, en dat beleeft Jacob hier, zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Jacob ziet hier de vervulling in levende lijven voor hem staan. Van die dromen waar hij niks van begreep. Maar hier is het werkelijkheid. In Jozef krijgt hij God terug. Een levend bewijs dat God in zijn leven gesproken heeft en de zaligheid gebracht heeft. En onze gedachtengemeenten gaan als het bijna automatisch naar die persoon uit het Nieuwe Testament. Simeon in de tempel. Die dezelfde woorden spreekt. Dat ik nu sterf. Dat ik uw aangezicht gezien heb dat gij leeft. Simeon. Die ook een tijd van wachten heeft meegemaakt. Van uitzien. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Maar wat duurt wachten lang? Maar op een bepaald moment kwam er dat onbestemde gevoel in zijn hart. En zei de Heilige Geest tegen hem, en nu moet je naar de tempel gaan. En terwijl hij er in de tempel liep, speurde zijn ogen rond. En hij zag te midden van al die mensen die daar liepen, ouders met hun kinderen, die twee mensen. Jozef en Maria. En Maria droeg in haar armen de Heer Jezus Christus. En Simeon ging naar haar toe. Want hij hoorde in zijn hart de stem. Deze is het. En hij vroeg, mag ik hem eventjes vasthouden? En hij drukte de zaligmaker aan zijn hart. En zijn geest werd levendig. En hij zei, Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat een wonder, gemeente, als je dat mag beleven. Als het doorbreekt. Als de duisternis weggaat. Als de zaligmaker in je hart wordt verklaard. En als je mag zien op hem. En dan kan heel de wereld zeggen, het is niet voor jou. Maar als het geloof mag geloven. En als de zaligmaker in je armen en aan je hart ligt. Net zo goed als dat je eerst niet kon geloven. Nu is het onmogelijk om ongelovig te zijn. Dan druk je dat woord aan je hart. En dan zeg je nu kan ik sterven. En nu mag ik sterven. Eigenlijk best vreemd, vindt u niet, dat Jacob dat hier zegt. Dat ik nu sterven. Dat ik uw aangezicht gezien heb, dat geleefd. Er zijn mensen, en ik weet ook wat het is om een kind te moeten missen, die als ze hun kind verliezen, dan zeggen ze, ik kan dit niet aan. Laat me maar sterven. Door de verliezen die je leidt. Of dat je je man of je vrouw moet missen. Dat je denkt, ach, wat heeft het leven nog voor zin. De glans is eraf. Laat me nou ook maar sterven. Het heeft geen zin meer. Maar Jacob die krijgt hier zijn kind terug. En nou zegt hij, laat me maar sterven. Dat is nou iets van het geloof, gemeente. Als het geloof mag geloven, als het geloof mag toe-eigenen. Als je dat kind in je armen mag hebben. Als je de Christus in je hart mag hebben. Dan zeg je, Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Want dat kan eigenlijk alleen maar minder worden hierna. Ik krijg mezelf weer terug. En ik krijg de zonde weer terug. Maar ik verlang er zo naar, dan komt er zo'n heimwee in je hart. Bij u, mijn koning en mijn God, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mag u kennen, gemeente, dat heimwee? Kunnen we sterven? Als het deze week zo zal zijn, de dood aanklopt, zijn we dan bereid om de Heere te ontmoeten? Wat is het nodig, gemeente, dat we zoeken zullen, terwijl de Heere te vinden is, dat we hem aanroepen terwijl hij nabij is? En mag ik u dan nog eens wijzen, gemeente, op een trekje ook in deze geschiedenis? Kijk, Jacob die verlangde naar Jozef. En Israël zag eruit om Jozef te ontmoeten. Maar andersom, gemeente, was het net zo. Ik zei net, waarom heeft Jozef nou zo lang gewacht? Nou, niet omdat hij zijn vader vergeten was. Elke keer weer als zijn broers komen, dan zegt hij, hoe is het met vader? Hoe is het met uw vader? Leeft hij nog? En het eerste wat hij zegt, als hij zich bekend maakt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En nou zegt hier door de breide Nederlandse geloofbelijdenis, er is niemand die ons liever heeft dan Jezus. Laat dat u nou ook eens over de streep mogen trekken. Wij denken dat wij graag bekeerd willen worden. En dat kan zo zijn, dat je er naar uit ziet. Maar gemeente, er is een God in de hemel, die ziet er nog veel meer naar uit om u terug te krijgen. En Christus ziet er nog veel meer naar uit om u in zijn armen te sluiten, dan dat u dat doet. Hij heeft ons veel liever, zo zegt artikel 34, dan dat wij hem lief hebben. Krijg dan, gemeentes, goede gedachten van deze God. Die God die ook in deze oude geschiedenis ons laat verkondigen. Dat hij zondaren zoekt en zalig maakt, dat hij doden de stem van de Zoon van God doet horen, opdat ze leven zouden. Amen.